Hebreeën 1. En mijn titel was Obade aan de Zoon van God. Obade aan de Zoon van God. De Zoon van God verheerlijkt. De schrijver, kunnen zeggen, die is er vol van. Als je het zo mag zeggen. De Zoon van God. Daar draait alles om in Hebreeën 1. En ik zou wel zeggen, het is geconcentreerde waarheid. Geconcentreerde waarheid. En alles centreert zich op, misschien rond, de persoon van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Alle aandacht is op Christus gericht. Het is Christocentrisch. Daarom is dit zo'n geweldig hoofdstuk in de Bijbel. Omdat het je zo bepaalt bij wie Jezus Christus is. En ik denk aan een gedeelte in Matthäus. Dan kan ik misschien even opslaan. Matthäus 3, vers 17. Matthäus 3, vers 17. In de tijd dat Johannes de Doper nog op aarde is. En hij krijgt een geweldige gelegenheid, Johannes de Doper. Hij mag de Heer Jezus dopen. En daar heeft hij grote moeite mee, want hij vindt dat de rollen omgedraaid worden. Maar dat krijgt hij niet van elkaar om dat te mijden. Hij wordt gedoopt, staat er dan. Het stond nadat Jezus, vers 16 van Matthäus 3... Er stond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich. En hij zag, dat is Johannes, de geest Gods neerdalen als een duif en op hem komen. En er gebeurt nog meer. En zie, een stem uit de hemelen zei, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En andere gedeelten zeggen, hoort naar hem. En dat is eigenlijk Hebreeën. De Zoon, in wie God al zijn welbehagen heeft. En de Vader verschrikkelijk blij is met de Zoon. Natuurlijk, het moment dat de Geest Gods op hem neerdaalt. En Johannes de Doper, de heraut van Jezus, van Christus, is hiervan oog. Getuigen. Wat een majestueus tafereel moet dat geweest zijn. En ik denk dat het een soort voorsmaak was van datgene wat hier in Hebreeën zo op een rijtje wordt gezet. Zes punten heb ik het opgedeeld in zes punten. Het eerste drie versen. De Zoon gezeten aan de rechterhand van de majesteit. Het eerste punt. De Zoon gezeten aan de rechterhand van de majesteit. We lezen eerst vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Eén ding is heel duidelijk. God heeft gesproken. Dat is geweldig. God heeft zijn woord gegeven en we hebben de complete Bijbel nu in handen. En daarmee heb je eigenlijk Hebreeën 1 vers 1 in handen. He? Wat God gedaan heeft, dat hebben wij op een wonderlijke wijze is dat ontstaan, de hele Bijbel, bewaard gebleven door de eeuwen heen. De overlevering via de Israëlieten, de Joden en via de apostelen is het woord van God bewaard gebleven, is ontvangen en op een manier is het op een wonderlijke manier dat in een boek terechtgekomen. Het meest aangevochten boek ter wereld. Maar ook het meest gelezen boek van de wereld. God heeft gesproken. Dat is overduidelijk. Eerst tot de vaderen. Dan hebben we het hele Oude Testament. En als je dan het Oude Testament gaat lezen, dan ontdek je dat God ongelooflijk veel gezegd heeft. En later staat hier, dat zegt dan de schrijver, moet je in de schoenen van de schrijver even gaan staan. En goed, daar mogen wij bij staan. En in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Dat zegt de schrijver, en dat zou heel goed Paulus kunnen zijn, maar er zijn nog meer meningen. En dat is vanavond niet mijn thema, om dat uit te vogelen. Als zij er niet uitgekomen zijn, heb ik geen illusie dat ik dat zal. Maar de schrijver die is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is overduidelijk in dit hoofdstuk. Dus God heeft gesproken met een grote verscheidenheid. En vele malen. Op vele wijzen in de profeten. In het Grieks staat er voor die woorden op vele wijzen. Dat hebben we gevonden in een van de commentaren. In many portions, in veel delen. In veel delen heeft God gesproken. Natuurlijk is het geschiedkundig het geval. Profetisch het geval. Maar ook wat wij, als wij kijken naar onze boekdelen van de Bijbel, 66 totaal, is dat al sowieso het geval in het Oude Testament ook. In veel delen. Eén ding is zeker, als we dit boek willen lezen, dan zijn we enorm, enorm afhankelijk van de persoon van de Heilige Geest. Is dat niet het geval, dan missen we het punt. Dan vangen we misschien veel informatie op, geschiedkundig, maar het is een profetisch woord. En Hebreeën 4 vers 12 zegt, het woord van God is levend en krachtig. En in de, ietsje verderop, staat, even kijken hoor, ik loop even vooruit, het woord, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, zegt men in NBG-vertaling, maar beter is, door zijn krachtig woord. Dus een krachtig woord, dat is de HSV, hè? Vers 3. Het woord zijn de kracht.
Ja. Die alle dingen draagt zijn kracht.
Ja. Zijn krachtige woord. Het woord van God is levend, zegt Hebreeën 4 vers 12. En het is krachtig. En dat krachtige van het woord is alleen mogelijk door de werking van de Heilige Geest. En daarmee heb je dit boek. Kan je dit boek nooit loszien van de Heilige Geest. Van de schrijver. Huh? De Bijbel kan een letter voor iemand worden. Hij kan het niet verstaan. En heel veel boeken zijn gesloten voor mensen. De gelijkenissen waren gesloten voor veel mensen. Maar niet voor de discipelen. Ze zagen het. Want op een manier werkte de Heilige Geest via Christus dan ten bediening door het woord levend te maken. Het is een wonderlijk verschijnsel bij het lezen van de Bijbel. Dat God het woord van je kan openen. En, zo, en dan spreekt hij. Dan dringt het tot je door. Dat zegt Hebreeën 4 vers 12. En het dringt door zo diep dat de verenigdheid, ziel en geest, gewrichten en merg en het schrift overleggingen des harten. Het woord van God is iets heel bijzonders. Het heeft een enorme geestelijke kracht. Vele malen heeft God gesproken, maar ook op vele wijzen. Maar nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Dus noem het de eindtijd, de laatste dagen. En een tekst wat natuurlijk erg belangrijk is, is 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. In dit kader. Heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, omdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Dus God werkt via zijn woord. De profeten vullen elkaar aan. In 1 Korinthe 13 vers 9 staat, want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen is ons profeteren. Profeteren, dat is iets voor een bepaald moment, een bepaalde boodschap voor die situatie. En dat is het wonderlijke van de Bijbel, dat je Je kan de Bijbel lezen en zeg je misschien niks. Of misschien onder de bediening van het woord zijn, in de samenkomst of waar dan ook. En het kan dan zijn dat ineens een fragment van de Bijbel jou enorm raakt. En dat is specifiek wat je nodig hebt op dat moment. Ik kan me herinneren, daar komen we straks aan, wat mijzelf betreft. Ik heb het trouwens ook in mijn boekje verwerkt, maar goed. In vers 12 staat, en gij zijt dezelfde. En het was in een periode dat ik heel veel strijd had. Daar kwam ik niet uit. En ook niet met de hulp van anderen. Dat duurde heel lang. Maar ik was op een bepaald moment, een weekend was ik, er werd de Bijbel geopend. Het was een heel fijn weekend. En op een gegeven moment hadden we een tijd van gebed. Het was niet de toespraak. Maar tijdens die tijd van gebed kwam bij mij in één keer naar boven een paar fragmenten uit Hebreeën 1. Gij zijt dezelfde. En het was of het licht doorbrak. Dat kleine stukje. En ik kreeg grond onder mijn voeten. En, dus God kan op een gegeven moment iets levend maken. Iets krachtig maken wat je nodig hebt. En daarom is onder de bediening van het woord zijn is zo belangrijk. En met het woord bezig zijn op vele manieren. Gods woord. En zoveel profeten heeft God ingeschakeld. En ook Nieuwe Testamentisch hebben de bediening van de profeten nog steeds. We hebben uiteraard de brieven van de apostelen en de evangeliën van de apostelen. Die dat opgeschreven hebben. Wat ze hebben gezien en meegemaakt ook grotendeels. Profeteren. De profeten vullen elkaar aan, maar we hebben een complete Bijbel ontvangen en al die profeten worden ingeschakeld. En daarom is het zo van enorm belang om de hele Bijbel te lezen. En systematisch, dat doe ik zelf altijd, heb ik altijd gedaan, of altijd de jaren heen gedaan. En daar heb ik heel veel baat bij gehad. Beetje bij beetje begint dan de samenhang te komen en je vindt details. Maar de introductie van dit hoofdstuk, dat begint in Hebreeën 1, vers 1. Waar gaat het over? Tot ons gesproken in de Zoon. Daar begint het hoofdstuk mee, de Zoon. En dat is een beetje het thema wat ik genoemd heb. Obade aan de Zoon van God. Maar dat begint vanuit Gods woord. En dat is altijd zo vanuit de Bijbel. Het kennen van God, het kennen van de Zoon, dat gebeurt via het woord van God. En heeft alle voorzieningen in diepste wezen al getroffen. Dus we zien een glansrijke beschouwing van de persoon en ook het werk van de Heer Jezus Christus. We zien zijn verhevenheid, we zien zijn heerlijkheid. En daar houden we ons mee bezig als we Hebreeën 1 bestuderen. Het tweede vers lezen we, die hij gesteld heeft, dat is dus de Zoon, tot erfgenaam van alle dingen. Erfgenaam van alle dingen. Alles komt de Zoon van God toe. Dan wordt in vers 2, en lopen we even vooruit op een volgend punt, in vers 2 staat, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Een heel eenvoudige zin, maar met grote implicaties. Daar komen we straks nog op terug in vers 10. Wie is de Zoon? Vers 3. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Woorden schieten hier tekort. De afstraling van zijn heerlijkheid. Gods heerlijkheid is een enorm thema, maar dit Jezus is de afstraling daarvan. En in Johannes 14 vers 9 staat, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En de Vader wordt ook genoemd, God wordt ook genoemd de God der heerlijkheid. Door Abraham meen ik. Stefanus. De God der heerlijkheid die aan Abraham verschenen is. Zo was het. Handelingen 7 meen ik. In de Zoon Dan vinden we alle karaktereigenschappen van God. Het wezen van God. Zijn persoon. En van de allerbeste studies die we kunnen volgen, dat is de characteristics of God. Hè? De karaktereigenschappen van God. Het karakter van God mee bezig zijn. Is een van de mooiste onderwerpen voor Bijbelstudie. En in wezen zijn we er ook al mee bezig. We lezen verder. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Door zijn krachtige woord. Deze is de afstraling van zijn heerlijkheid. De afdruk van zijn wezen die alle dingen draagt door zijn krachtige woord. Het woord van God is iets geweldigs. Het heeft dragende kracht. Dan zijn echt geconcentreerde zinnen. Dan heeft na, dat gaat over de zoon, na de reiniging van onze, mijn vertaling is niet correct, heeft na de reiniging van onze zonden door zichzelf die reiniging tot stand gebracht te hebben. Dus de reiniging van onze zonden is door zichzelf, door de Heer Jezus, tot stand gebracht. Het werk van Golgotha. Dat is een enorme werk van Golgotha. Die wordt hier samengevat. En heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht. Dat is natuurlijk het volbrachte werk op Golgotha. Want het is heel kort, heel geconcentreerd samengevat. Het werk van Golgotha. Het wordt ik zou bijna zeggen, samen geperst wordt het nou even genoemd. In woordgebruik. Dus dat machtige werk van Golgotha. Want het was via het lijden van Christus dat uiteindelijk daar nog meer naar voren kwam. En dat zegt vers 3b. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. De hemelvaart. Daar heeft hij zijn verheven positie ingenomen. De rechterhand van de majesteit. In de hoge. Een verheven positie. En niet een verheven positie om stil te zitten. Maar, ik zou willen zeggen, om actief te heersen vanuit de troon. En dat was datgene waar hij ook echt enorm naar uitzag. Als we zien de weg van het lijden en hoe hij vooruit zag. En hoe hij ook verantwoording heeft afgelegd. Toen hij dacht door de hoge priester de vraag gesteld werd. Hè? Of die er, of en werd, hoe staat het weer? Marcus, meen ik. Marcus hoofdstuk 14. Voor de raad. Marcus 14 vers 60. Marcus 14, vers 60. En de hoge priester stond op. En de hoge priester stond op en hij trad naar voren en ondervroeg Jezus. En zei, geeft gij niets dat antwoord? Hij ging niet in op al die beschuldigingen. Wat getuigen deze tegen u? Maar hij bleef zwijgen en hij gaf niets ten antwoord. Nou, de hoogpriester was in alle staten. Er zou natuurlijk ook aankomen dat de Heer Jezus ook hem niet meer zou beantwoorden. Zijn vraag niet meer zou beantwoorden. En wat hij dan doet is heel bijzonder. Wederom ondervroeg de hoogpriester hem en zeide tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En dan geeft de Heer Jezus een heel kort antwoord. Ik ben het. Ik ben het. En gij zult, zegt niet zo meer, gij zult de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht, en komende met de wolken van de hemel. Maar dan scheurt de hoogpriester zijn kleren en hij wordt veroordeeld vanwege deze belijdenis. Een geweldige belijdenis, maar hij zag al vooruit en nu in ons hoofdstuk is dat al gebeurd. Dat is een feit geworden. Mijn tweede punt is de Zoon zoveel machtiger dan de engelen in vers 4. Nu volgt een gedeelte waarin de Heer Jezus wordt vergeleken. En dat is een hele bijzondere vergelijking. Met wie zou je de Heer Jezus kunnen vergelijken? Dat is heel moeilijk. Maar hij wordt hier vergeleken met de engelen. En je leert door leren, dat is vaak door uiterste tegenover elkaar te zetten. In het onderwijs, dan een leraar, althans, of een onderwijzer, hoe je dat mag noemen, een leerkracht, die heeft de neiging om iets zwaar te benadrukken. En heel vaak te overdrijven. Om een bepaalde waarheid te beklemtonen, zou ik willen zeggen. Hè? En door het negatieve, dan ga je het positieve, ga je juist beseffen. Ik bedoel, als jij een minpool aanraakt, of een pluspool, dat is een groot verschil. De min en de plus. Het negatieve en het positieve staan tegenover elkaar. En hier gebeurt ook zoiets, alleen dan met de engelen. Vers 4 zegt, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel heeft ontvangen. Dan ga je nadenken over de engelen, wat zijn de engelen? Geweldige wezens. Hè? En je leest in de Bijbel over de engelen, de Heer der Heerscharen, er zijn miljoenen engelen, leert Openbaring ons. En wat doen de engelen? Dat zien we ook nog in dit hoofdstuk. En we hebben net in Daniel gelukkig net bestudeerd dat er hele bijzondere engelen zijn. Er zijn zelfs aartsengelen. We hebben bestudeerd. Gabriel, Michael, machtige vorsten. Ik heb verschillende boeken gelezen van Billy Graham. En het beste boek wat ik van Billy Graham gelezen heb, dat is De Engelen. De Engelen. Gods geheime agenten noemt hij het als subtitel. En hij legt grondig en helder uit in de Bijbel waar al die engelen voorkomen. Dat heeft hij heel kundig, vind ik, gedaan. Hij heeft zeer omvangrijk alles in de Bijbel, heeft hij, naar mijn mening, uit concordanties opgehaald. En heeft hij dat boek verwerkt. En het is heel helder. En je krijgt echt een idee, de engelen. Als je dat boek gelezen hebt, dan krijg je veel meer beseffen. Oh, dat is toch heel bijzonder. Nou, laten we even dat uitgangspunt nemen. Dit is toch heel bijzonder. Dat je van de engelen in de Bijbel kan terugvinden. Dat is indrukwekkend. Hoe ze ingeschakeld worden. Wat God door ze gedaan heeft. Wat er gebeurd is. Al die feiten eromheen. En dan staat hier, zoveel machtiger geworden dan de engelen, staat er. Dus we denken aan Michael, hè, wat we gelezen hebben, en Daniel. Die machtige vorst, hoe hij die oorlogen heeft, hoe hij die strijd moest voeren. In het boek Daniel. En hoe we in Openbaring lezen, ze hebben hem, de duivel, overwonnen door het bloed van het lam, staat er. Maar ook daarvoor dat de duivel uit de hemel werd gestoten. En dan staat hier, zoveel machtiger dan de engelen. Dus de Zoon is zoveel meer verheven. Daar hebben we geen idee van. Dat kunnen we niet vatten. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Hij stijgt daar geweldig bovenuit. En dan gaat de schrijver gaat er nog wat documenteren, hè, met wat een rijtje nog wat meer feiten wat de engelen betreft. Maar dit is in ieder geval een algemeen gegeven. De Zoon zoveel machtiger dan de engelen. Mijn derde punt heb ik genoemd, de Zoon uniek, vers 5. Immers, de logica, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Dan staan we op in Psalm 2, vers 7. Mijn Zoon zijn gij. Tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, mijn Zoon zijn gij, ik heb u heden verwekt. En dat is een geweldig gedeelte in de Bijbel, want dat gaat over de opstanding van de Zoon van God. De opstanding van Jezus. En door de opstanding wordt verklaard dat Jezus de Zoon van God is, Romeinen 1 vers 4. naar de geest der heiligheid, die door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods Zoon te zijn in kracht. Jezus Christus, onze Heer. Dat is Romeinen 1 vers 4. Dus die verklaring, mijn Zoon, ik heb u heden verwekt. En Romeinen beschrijft het nog wat gedetailleerder. Romeinen 1 vers 4, de brief van Paulus aan de Romeinen. We lezen verder. En wederom, staat er. Ik moet even uitkijken, want dan heb ik iets. Ja. Ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. We zien de drie enige God. We zien de vader en de zoon. Een bijzonder unieke relatie. Een liefdesrelatie. En een eenheid in liefde. Waarvan de Heer Jezus iets laat zien in Johannes 17. En ook in Johannes 15, gelijk gij vader in mij en ik in u. Johannes 17, gelijk gij vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Omdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Die unieke eenheid van de vader en de zoon. En dan staat, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Er moet een enorme liefdeband zijn. Er is een enorme liefdeband binnen de drie eenheid. Daar hebben wij geen voorstelling van. En daar hoor je ook bijna nooit wat over. De liefde van de vader tot de zoon. En de zoon tot de vader. Johannes wijdt uit hier over dit thema. Johannes zegt heel veel over de godheid. Legt hij heel veel uit. De godheid van Christus. Het goden gelijk zijn. Waarvan Paulus het later zegt dat hij dat niet als een roof heeft geacht. Maar zichzelf heeft vernederd. Vers 5, vers 6, en wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij, wie is dat de eerstgeborene? Dat komt snel naar boven, en hem moeten alle engelen Gods huldigen. Maar dat zien we dan ook in Openbaring. Al die engelen, die miljoenen engelen, die dan voor de troon zijn, en die ons een beetje helpen om een voorstelling te krijgen, wat echte aanbidding betekent. En dan vers 6b. Dat is 6b. Dan kom ik op mijn vierde punt. Mijn vierde punt. Alle engelen moeten de Zoon van God aanbidden, zegt vers 6. Mijn vierde punt, de Zoon. De versen 7 tot 9... Mijn vierde punt heb ik genoemd, de Zoon eeuwig op de troon. Opnieuw in relatie tot de engelen. Dat gaat maar verder. Vers 7. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt, tot winden, de King James zegt geesten, en zijn dienaars tot een vuurvlam. Een citaat uit Psalm 104, vers 4, meen ik. Dan De vergelijking, dat is toch indrukwekkend. Hè? Die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaars tot een vuurvlam. En dan zie je hoe die engelen ingezet worden. Maar, hoe wordt de zoon ingezet? Hoe wordt de zoon ingezet? Heel anders. Veel meer verheven. Maar van de zoon, vers 8. En van de mooiste versen in de Bijbel komt nu. Maar van de zoon. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De vertaling heb ik recent te pakken gegeven aan Hans Broens, een Duitser. Dein troon, o God, steht fest durch alle Weltzeiten. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De troon, de zoon eeuwig op de troon. Wat een geweldige verklaring in een tijd waarin we leven, dat alles vaststaat in de hemel. En dat een eeuwige regering een werkelijkheid wordt. En daar getuigt dit vers al van, want er staat er. En de scepter van de rechtmatigheid, in het Engels hebben ze een heel mooi woord voor, equity. Equity. De MNBV heeft betaald er gewoon recht. Het is waar, maar het is arm. Rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. verzacht. En gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, de drie eenheid die naar voren komt, hè? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En de NBV, die ik gebruik als antwoord, ja, als soms om de taligheid soms eruit te halen, die heeft hij het gemakshalve maar wegvertaald. Boven uw deelgenoten is helemaal wegvertaald. Maar het is iets heel bijzonders, boven uw deelgenoten. Want dat maakt de Zoon. Dat laat zien de verhevenheid van de Zoon. Ik zie al vier aspecten in dit stukje die de heerschappij van deze troon kenmerken. We zijn daar doorheen gelopen, maar ik noem ze even als kenmerken van zijn heerschappij. Het eerste, even Romeinse 1, het is eeuwigdurend in alle eeuwigheid. En dat is ook wat Jesaja heeft geprofeteerd. Eindeloos zal de vrede zijn op de troon van David. En dan denk ik aan de regeringsvormen waar we middenin zitten. We gaan geen landen noemen, we gaan geen namen noemen. Maar we weten één ding, dat de regeringsvormen aan alle kanten, de allerbeste zelfs, tekort schieten. En dan hebben we het nog niet over de mindere regeringen, waar we het helemaal benauwd van krijgen. Maar dan denken we aan niet alleen ons eigen land, denken we niet alleen aan Europa, maar denken gewoon wereldwijd, als je het nieuws volgt. En dat er zo'n ontstellend gebrek aan leiderschap, hoe al die problemen oplossen die zich maar opstapelen en die alleen maar lijken toe te nemen. Maar dan is hier een geweldige regering en dat gaat in alle eeuwigheden gaat het door en er is een eindeloze vrede en harmonie en rust en overzicht. He? Wat een uitzicht. En ik denk aan dat lied van, weet ik weer, Nelly? Even helpen. Onder uw heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij.
Hieronymus van Alphen?
Ja, dankjewel. Ik wist dat ik het kan noemen. Hieronymus van Alphen. Hij heeft een geweldig lied gecomponeerd. Halleluja, lofgezongen, Jezus Christus onze Heer. En een van de coupletten, het vierde couplet, dan heeft hij een majestueuze zin gecomponeerd. Onder uw heerschappij zijn we zalig, zijn wij vrij. Dat is heel mooi en zo kernachtig. En hoe is het ook weer? Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat een heerschappij, eeuwigdurend. De tweede noem ik rechtmatigheid, gerechtigheid, billijkheid. Als je het Engelse woordje equity bekijkt, dat betekent letterlijk billijkheid en rechtvaardigheid. Je zou dus met twee woorden in het Nederlands kunnen betalen. Een koninkrijk dat waar rechtvaardigheid is, waar billijkheid is. Het derde kenmerk van deze troon. Liefde voor gerechtigheid, maar haat jegens zonde en onrecht. En de vierde kenmerk, dat is een gezalfde koning te midden van deelgenoten. Hij delegeert. Er staat, daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En er staat in het Grieks het woordje metogous. Metogous. Nou, dat kun je echt niet wegvertalen. Dat betekent letterlijk makkers of metgezellen. Dat is onbestaanbaar. Dat is zelfs Neste Alante staat het ook, Grieks. Een gedelegeerde heerschappij beduidt op het feit dat er zoiets is als een mogelijkheid om met Christus te heersen. Ik ga naar mijn vijfde punt in dit hoofdstuk Hebreeën 1. De Zoon, schepper van hemel en aarde. is een belangrijk aspect. En het modernisme heeft geprobeerd om dat weg te poetsen. Vers 10. En staat er, we zijn er niet klaar. En gij, Heere, dat is de Heer Jezus, gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrondvest. Want dat is de schepping. En de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan. Dus hij is de schepper van hemel en aarde. Dat zie je ook in vers 2. Zijn we mee begonnen nog. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Het is zo helder en zo klaar dat Jezus Christus de schepper is. Van de hemel, van de aarde. Hij is de schepper. En dat is ook iets heel bijzonders. Als je dat voor jezelf toepast en dat, ik zou bijna zeggen, in je theologie meeneemt, in je denken meeneemt en ook in je gebeden meeneemt, dat hij de schepper is, in je belijdenis naar buiten toe. Ik ervaar dat als een kracht. Als je een waarheid van het woord van God gaat bezigen, die door soms het modernisme of andere oorzaken in het echt in de vergetenhoek geraakt is of weggewerkt is, en je beleidt dat en je haalt dat op, daar rust een zegen op. Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde, de Zoon, schepper van hemel en aarde. Het zesde, de Zoon onveranderlijk, in vers 11 en 12 heb ik al iets van gezegd. De hemelen zijn het werk uw handen, die zullen vergaan, maar gij blijft. En ze zullen alle als een kleed verslijten. En dan zegt vers 12, en als een dekkleed, de Statenvertaling, zult gij ze oprollen en zullen ze ook verwisseld worden. Wat zegt de HSV?
Een mantel.
Een mantel?
Ja.
Oh, dan hebben ze kop mee gesloten.
En dan de voorgaande was het een gewaad.
Ja, dan hebben ze ergens maat bij de wijn gedaan, denk ik. De Statenvertaling en Septus, die zeggen dit ook, allebei. En maar, gij zij dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Dus al dat. Er is iets in de schepping kennen, dat is de hemel, de aarde gaat echt een hoop veranderen. Dat wordt hier niet in details genoemd. Het gaat heel veel veranderen. Het wordt als een dekkleed, wordt het opgerold, dat moment zal komen. En ze zullen verwisseld worden. Er gaan dus dingen worden vernieuwd. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hoe dat allemaal precies in detail zal gaan, dat weten we niet. Maar ik heb nog nooit een voorstelling ervan. Zelf heb ik nooit een voorstelling gehad, sommige mensen wel, denk ik, dat de aarde helemaal gaat verdwijnen. Ik denk dat diezelfde aarde, dat daar een proces mee plaatsvindt. Gaat plaatsvinden. Dat haal ik hier ook uit. Dus mijn zesde punt, dat is de Zoon onveranderlijk. Al die dingen zullen veranderen en worden verwisseld. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Hij is de eeuwige, dezelfde. Dat is een citaat uit Psalm 102. In het Engels hebben ze het over de immutability of God. De immutability of God. Dat God onveranderlijk is. Mijn zevende en laatste punt is de Zoon. Absolute heerschappij, de versen 13 en 14. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd? Onbestaanbaar. Aan die hoge, zelfs niet die machtige vorsten, als Michael, Gabriel. Tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. En Jezus is absolute heerser. Hij is de koning der koningen en hij is de Heere der heren. En al zijn vijanden, daar wacht hij op dit moment, zullen als een voetbank onder zijn voeten gelegd worden. Dat is de Zoon van God, wat een proclamatie. En het laat zien, Psalm 110, de troonbestijging van de Zoon. Psalm 110, vers 2 zegt, de Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit, heers te midden van uw vader. Wat een overwinnende vorst is de zoon. Dan komt er nog een vers over de engelen die een geweldige plaats innemen. Zonder meer, ze komen ook aan hun beurt, in Gods hiërarchie. En dat is dan het laatste vers 14. Het lijkt wel of het is niet de bedoeling om de engelen neer te drukken. Nee, verre van dat. Het is de bedoeling om de verhevenheid van de zoon te begrijpen. Nergens wordt iets omlaag gehaald. Nergens wordt er aan iemand afgezet. Nee, het is de verhevenheid van de Heer Jezus is zo geweldig. Dat verre van in het geding is. Vers 14. Zijn ze niet allen dienende geesten? Geweldig. Die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil berven. Degene door wie Christus groot gemaakt wordt. En in zijn erfenis staat er in Efeze 1 in zijn heiligen. Zijn erfenis in de heiligen. Dat is een apart thema. Zijn erfenis in de heiligen. Wat God gedaan heeft in die heiligen, dat is een erfenis voor de zoon. Maar deze engelen, deze machten, ook de aardse engelen, deze totale hiërarchie wordt door God ingeschakeld om deze kleine, nietige mensen verder te helpen. Nou, nu weten we dat. Als de Bijbel zegt, wat is de mens? Hè? Dat hij toch een enorme verhevenheid in gedachten heeft. Dat hij hem bijna goddelijk heeft gemaakt. Hè? Een geweldige plek heeft ingenomen. En hoeveel er meer. Denk ik rondom de zoon, als dat staat, dat als er gesproken wordt, met vreugdeolie gezalfd, vers 10, boven uw deelgenoten. Ook de deelgenoten, ook de gemeente, een geweldige plaats. Maar dat komt allemaal nog. En als we verder hebben gaan bestuderen, dan komen er zoveel details naar boven dat we onze handen hol hebben. Maar voorlopig is dit de introductie. En dan gaat het om de Heer Jezus. Het is een ontbade aan de zoon van God.